Heer, we zijn hier zo samen en niet om de woorden van een mens te horen. Niet om misschien charismatische vaardigheden of wat dan ook. Om dat aan te horen, Heer, maar om door u gevoed te worden. Heer, om daadwerkelijk te ontvangen wat u geeft. Heer, want wat u geeft, dat is genoeg. Wat u geeft is genoeg. Wij kunnen niet leven op wat wij zelf vergaren. Heer, maar u bent degene die voorziet. Heer, wat u geeft is daadwerkelijk genoeg. Uw genade is genoeg voor ons. Heer, al wordt alles van ons gestript. Al raken we alles kwijt, Heer. Wat u geeft is genoeg. Heer, en zo mogen we ook nu uw woord ontvangen en geef ook dat we ons daarmee laten vullen, dat dat ons voedt, Heer, en dat dat kracht geeft om verder te gaan, Heer, om te handelen. Dank wel, Heer. Dank wel daarvoor. Amen. Gemeente, een oud filosofisch vraagstuk luidt, als er een boom valt in een bos waar geen mensen zijn, is er dan ook geluid? En ik ben niet hier gekomen om met jullie filosofie te gaan bespreken, want er staat ook in Gods woord dat we ons daar niet mee bezig moeten gaan houden. Maar waar ik het met jullie over wil gaan hebben is de essentie van getuigen, van je uitspreken. En daarom ben ik ook echt oprecht dankbaar dat er net ook werd uitgesproken, dat er getuigd werd van wat we meemaken met God. En ik wil jullie ook vanochtend duidelijk maken hoe belangrijk dat is. Regelmatig, als ik de straat op ga, kom ik het tegen en ik merk het ook bij anderen. De vraag, bewijs God, bewijs dat hij bestaat. Nou, ik weet niet van wie van jullie die vraag ook wel eens gehad heeft. Maar God is geen wetenschappelijk project. God is niet wetenschappelijk te bewijzen. Ik zelf zit in een vakgebied wat heel exact is. We zeggen wel eens, if this then that, of als er dit gebeurt, dan weten we dat dit de uitkomst is. Heel exact, heel makkelijk zijn dingen te bewijzen. Maar wie van jullie wel eens zich verdiept heeft in psychologie, of met iets psychologisch heeft bezighouden, of ook maar de omgang met mensen, die weet dat dat het met mensen al niet zo is dat we heel makkelijk kunnen zeggen van nou, als die dit zegt, dan werkt dat zo in zijn hoofd. Nee, dat is allemaal heel erg onbekend terrein. Kun je nagaan hoe dat al met God zo is? God is niet iemand die is dat als wij houden een hoepel omhoog. En God moet maar even als een tijger doorheen springen om te laten zien dat hij bestaat. Nee, zo werkt dat niet. Maar hoe het wel werkt, en dat is dus ook waar ik het vanochtend over wil hebben, is dat wij ervan getuigen. Een tijd geleden, toen ben ik met een aantal van jullie de straat op geweest, hier in Franeker. En ik raakte toen samen met iemand anders met een aantal jongeren in gesprek, zoals ik je verteld had. Maar wat echt daadwerkelijk belangrijk was, was dat het verhaal aangevuld werd met een getuigenis van wat God deed. Het gaat niet om wat wij doen, het gaat om wat God in onze levens doet. En om dat verder toe te lichten, wil ik het vandaag met jullie gaan hebben over Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. Voordat ik daar wat meer over ga vertellen, even een stukje context. Zoals jullie misschien al weten, Matteüs hoofdstuk 5, 6 en 7. Dat is de bergrede van Jezus. En dit onderwijs, dit vindt plaats aan het begin van Jezus' bediening. Wat hier gebeurt, dit is de tekst die we gaan lezen. Dat is vlak na de zaligsprekingen van zalig zijn zij die bijvoorbeeld vervolgd worden omwille van mijn naam. Dit verhaal vindt ook plaats voordat zijn discipelen de opdracht hebben gekregen om erop uit te gaan, om het koninkrijk te verkondigen. In dit verhaal, dit lees je aan het begin van Matteüs 5, wat er gebeurt is, Jezus gaat op de berg zitten met zijn discipelen. Dus zijn discipelen zitten bij hem, maar de menigte die luistert ook toe. Dus je kunt heel duidelijk zien van oké, zijn discipelen horen bij hem, die zitten in onderwijs bij hem en de menigte hoort dat toe. Het verhaal is nadrukkelijk gericht op Joden in deze context. Ik lees met jullie de tekst. Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Nou, een tijd geleden toen heb ik ook al eens gesproken over, toen kwam zout ook al voorbij, van wat is nou precies de functie van zout. En voor zover ik tot nu toe genoteerd heb, is er zijn vier functies van zout. Namelijk het conserveren van eten. Het reinigt. Eigenlijk doodt het de bacteriën. Het is voor voeding. En het geeft smaak. De vraag is, als je zout bij eten doet en het heeft geen smaak, hoe proef je dan dat je zout bij eten hebt gedaan? Ik weet niet wie van jullie wel eens dat heeft gehad, dat je een kopje koffie drinkt en dat er vervolgens nog van het koffiegruis onderin zit. Wat je niet verwacht wat erin zit, maar wat je niet erin wilt hebben. Het biedt een bepaalde textuur wat niet gewenst is. Of zout zonder smaak is eigenlijk als zand in het eten. Het smaakt eigenlijk helemaal nergens naar. Het voegt niks toe. Het is ook niet gewenst. En als het geen smaak hebt, waarom zou je het er dan überhaupt bij eten doen? Waar dient het dan eigenlijk voor? Gemeente, als wij als zout geen smaak hebben, dan zijn we in principe gelijk aan de wereld. We hebben als doel om het zout te zijn. Dus om echt toe te voegen, om echt eruit te springen wat flauw is in de wereld. Als wij geen smaak hebben, dan heeft het geen zin, dan voegt het niks toe. Dus dan zijn we niet veel anders dan de rest van de wereld. Met het zout hebben we daarbij ook nog als doel om een soort van voorproefje te geven, letterlijk en figuurlijk, van wat God geeft, van hem te laten zien. Ik kwam ook nog ergens anders achter en dit vraagt een stukje achtergrond, maar Ik weet niet of u heel erg bekend zijn met Hebreeuwse spreektaal. Maar wie van jullie weet bijvoorbeeld waar de nieren voor staan in het Oude Testament? Als er wordt gezegd van, u doorgrondt mijn hart en nieren, bijvoorbeeld. Wie weet wat dat betekent? De nieren, als dat genoemd wordt. Zuivering, klopt. Ja, het zou wel raar zijn als het daadwerkelijk ging om alleen maar die organen. Nee, het gaat inderdaad om zuivering. Een zouttekort, nou hebben we dat tegenwoordig niet zo heel gauw, omdat overal wel zout in zit. Maar een zouttekort, dat kan duiden op een nieraandoening. Zijn er problemen met de nieren? Nou, wat er dan aan de hand is, is de nieren die werken niet goed. En dus kan er geen zuivering optreden. De wereld heeft waarschijnlijk te maken met dus zo'n spreekwoordelijke nieraandoening. Kan niet zuiver leven. Dat kan gewoon niet. Ze heeft een zouttekort. Wij moeten dat zout erin zijn. Wij moeten laten zien wie daadwerkelijk zuiver maakt. Wie heelt daarin. En daarnaast nog de vraag, als wij het zout in de wereld moeten zijn, en wij komen hier zo bij elkaar, zijn wij gewoon eerlijk, ieder voor zichzelf, zijn wij soms niet te veel inwaarts christen, alleen voor onszelf. Houden we die smaak, die zoute smaak, niet te veel voor onszelf. Wij mogen daarvan ook uitdelen. Geloof is niet alleen iets wat je zelf met God beleeft, maar ook wat je uitstraalt, wat je aan anderen laat zien. Dan kom ik op dat tweede gedeelte van deze tekst en dat gaat over het licht. Ik weet nog goed, vroeger als ik bijvoorbeeld met mijn ouders op vakantie ging naar Frankrijk, lange vakantie, aantal weken, dan vond ik het altijd zo kenmerkend als we terugkwamen van vakantie. En toen woonde ik nog in Leeuwarden. Dan was je in de omgeving van Leeuwarden en dan zag je op Gent de skyline van Leeuwarden. Dan zag je die rode streep al van de Achmea-toren. Ja, het is maar net waar je trots op bent. Maar waar het om gaat is dat was zichtbaar van een afstand. En dat gaf wel als een soort van gevoel van thuiskomen. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld als ik, jullie weten allemaal dat ik woon in Seksbieren. En als ik bijvoorbeeld naar de dijk toe wandel, dan kun je al het grootste gedeelte van de vuurtorens kun je al gauw zien. Dat geeft al wel echt zoiets van, oké, dat zie je van een afstand al. Ik had zelfs toen ik in Leeuwarden woonde al, dat als ik op mijn balkon zat, dan kon ik sommige vuurtorens nog wel zien. Tenminste het licht ervan, de vuurtoren zelf niet, dat is wat anders. Maar ze waren duidelijk zichtbaar van een afstand. En dat is ook, ze hadden ook als doel om zichtbaar te zijn van een grote afstand. Als goed doel. Een tegenstelling daartot is eigenlijk wat je wel een beetje merkt en wat ik dus ook vertelde, wat eigenlijk ook een beetje achter die Achmea-toren bijvoorbeeld zit, is wat je leest in de Bijbel over de Toren van Babel. Is dat het vaak gaat om een naam voor jezelf maken, voor de mens. Om jezelf te laten zien. Dat is het verkeerde laten zien. Maar waar het om gaat is, er moet iets worden laten zien. Dat wordt hoog verheven. Dat wordt tot op de hemel geheven. Zoals een tijd geleden in een preek ook werd gezegd, ik weet niet meer wie dat zei, dat ging op een gegeven moment ook nog over de barmhartige Samaritaan, is het contrast tussen Jeruzalem en Jericho. Wij weten nu allemaal dat Jeruzalem op een berg gebouwd is en echt goed zichtbaar was. Zichtbaar voor de mensen die daar naartoe gingen, die konden het ook al van een grote afstand zien. In contrast daartoe is Jericho was beneden gebouwd was, daarvoor moest je afdalen. De vraag is, als wij niet het licht willen zijn, als wij niet zichtbaar willen zijn, dalen wij dan niet juist af? Proberen we ons dan niet juist wat lager te houden? Gaan wij dan niet meer richting Jericho, richting die stad waar je juist niet heen moet? Nou, wordt er verteld in die gelijkenis over dat licht, dus over dat het licht wordt aangestoken om voor iedereen in het huis te zien. En er wordt niet onder een korenmaat gezet. Nou, een korenmaat, dat zie je tegenwoordig niet zo gauw meer terug, maar dat is een soort van emmer. En ik wil jullie laten zien, maar volgens mij weet denk ik bijna iedereen dat ook wel, wat er gebeurt als je als je iets over dat licht heen zet. Ik heb hier een vaccinelichtje. Heel duidelijk. Ik heb hier geen standaard. Dat maakt niet uit. Ik zal het even hiervoor laten zien. Ik weet niet of iedereen dit kan zien. Als ik hem aansteek, dan was de bedoeling om dat zo hoog mogelijk te houden, zodat het overal in het huis licht gaf. Maar wat er gebeurt, wat wij tegenwoordig ook wel weten is, stel je hebt dat licht en je zet daar iets overheen. Wat er gebeurt, is het ontneemt het van zuurstof en het vuur dooft. Het vuur gaat uit. Gemeente, zet geen korenmaat over dat vuur. Maar wij moeten juist een licht zijn. Vraag jezelf af, wordt mijn vuur gedoofd? Wordt er over mijn vuur, wordt er een korenmaat gezet? Of laten wij juist een licht zien? Een licht in het huis. En wat is dat huis precies wat daar gezegd wordt? Wie weet wat dat huis is wat daar genoemd wordt? Kan iemand mij dat vertellen? Dat huis wat daar genoemd wordt, dat kan twee dingen zijn. En dat, zoals wij dat vaak invullen is, dat is de wereld. Dat is, je moet je licht schijnen voor de mensen buiten. Echt laten zien. Maar wat mij duidelijk werd de afgelopen tijd is, wij vergeten ook zo vaak dat we dat het niet alleen de wereld is, maar ook naar elkaar hier. Zoals vanochtend een getuigenis werd gedeeld van hoe God in ons leven werkt, laten we dat blijven doen. Weet je mensen, het is leuk dat we geregeld gesprekken hebben over koetsjes en kalfjes, over wat we meemaken in het leven. Maar hoe vaak hebben we het over van wat God doet in ons leven? Hoe Hij zijn machtige daden laat zien? Weet je hoe belangrijk dat is om elkaar zo op te bouwen? Ik had het met jullie al over God bewijzen. God echt laten zien. En in een rechtszaal zijn dus ook meerdere manieren om bewijzen aan te tonen. Dat kan dus wetenschappelijk, maar je kunt ook getuigen aanhalen. Echt getuigen. Jezus zelf verscheen in één keer aan 300 man tegelijkertijd. En die allemaal geloofden dat hij was opgestaan. En die getuigden daarvan. Ons geloof is gebaseerd op getuigen van wat God doet. Als wij dat ook al niet eens aan elkaar laten zien, hoe kunnen we dat dan aan de rest van de wereld laten zien? Dus daag je zo meteen ook uit met de koffie. Ga gewoon met elkaar in gesprek en begin eens met hoe God je tot het licht geroepen heeft. Hoe je tot geloof gekomen bent en hoe je dan verder wandelt. Begin daar eens gewoon mee. Ik heb het ook wel vaker genoemd in een preek. Maar als er iets in je leven gebeurt waar je echt vol van bent, dan kun je daar niet van zwijgen. Een voorbeeld wat heel vaak gebeurt is met loterijen, met als je een grote prijs wint. Of in mijn geval, als je je diploma behaalt, dan kun je daar niet van zwijgen. Je hebt iets bereikt in je leven en je wilt het anderen laten zien. Laat dan ook dat door andere mensen niet uitdoven, maar spreek daarvan, getuig daarvan, opdat anderen kunnen worden opgebouwd. En als je merkt dat anderen daar niet hongerig naar zijn, ga dan door naar andere mensen. Maar zoek het niet bij de mensen die daar niet hongerig naar zijn. Ik moest bij dat licht ook heel erg denken aan als je 's avonds over de snelweg rijdt en je ziet dan lantaarnpalen bijvoorbeeld langs de weg staan, al in de verte, dan zie je een beetje hoe de weg gaat, van, dat ze heel erg aangeven van wat de weg is. Als wij getuigen van hoe God werkt in ons leven, dan helpen we ook andere mensen weer op weg door hen op te bouwen daarin. Je kunt andere mensen daarin steunen. En ook nogmaals hierin, wees dat zowel intern binnen de gemeente als extern in de wereld. Als je met mensen in gesprek gaat, is het op werk, is het met vrienden, is het in je studie, is het gewoon op straat in evangelisatie, getuig ook wat God doet. Want dat is wat de mensen eigenlijk moeten weten. Dat God niet een God is van alleen een boek, maar dat God ook echt iemand is die in ons leven werkt en dat wij hem daarvoor ook dienen. Dat hij zijn macht laat zien, omdat hij ons gered heeft. Ik bedoel, als wij daar niet van getuigen, niet spottend bedoeld, maar zijn wij dan niet meer dan een gewone boekclub? Ja, dat klinkt misschien heel flauw, maar als wij niet vertellen van wat God doet in ons leven tegenwoordig en wij bespreken alleen wat er in de Bijbel staat, wat is dan het verschil met de wereld? Aan het einde van die gelijkenis staat waarom wij dat echt moeten doen. Er staat namelijk dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Mensen, als wij, zo net ook, als wij God lof zingen, dat doen wij omdat wij weten wat hij doet. Dat doen wij omdat wij weten dat hij een levende God is. Omdat wij naar elkaar getuigen. Getuig ook zo naar de wereld, omdat zij weten wie God is en hem lof geven. Dat is waarvoor wij gemaakt zijn uiteindelijk. Wij zijn gemaakt om hem alle eer, alle glorie te geven. Maar als niemand weet wie hij is of wat hij doet, omdat ze het niet zien, hoe kunnen ze dat dan doen met een oprecht hart? Ik ga met jullie naar de volgende tekst. En die staat in Romeinen 1. En dit is een van de belangrijkste teksten uit mijn leven. Dit gaat namelijk over waarom ik het zo belangrijk vind om toch ook samen te komen. Om niet alleen op te wandelen. En de tekst Romeinen 1 vers 8 tot en met 15. Daar staat het volgende. Allereerst, nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God, eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zal worden, Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is het, is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. In heel de wereld werd het geloof van die gemeente verkondigd. Wat voor een groot geloof, wat voor standvastigheid hadden ze dan? De wereld was ermee bekend. Ze zagen hoe zij dat uitspraken, hoe zij daarna handelden. Wat zij deden. Zij getuigden van een levende God. Nou wil ik niet direct voor jullie vragen om het nieuws op te gaan zoeken, om te gaan pochen over hoe groot jullie geloof is. Maar schijn ook naar buiten. Laat zien in wat voor God je gelooft. Laat zien wat dat geloof inhoudt. Schijn ook naar elkaar. Zijn de mensen ervan bekend in wie jullie geloven? Waarom jullie geloven? Wat dat geloof inhoudt? Zijn de mensen daarvan bekend? En dan gaat het dus niet om ons, maar het gaat om de God waarin wij geloven. Waarom deze tekst mij altijd zo heeft geraakt is omdat Paulus het heeft over dat hij het verlangen heeft om naar die gemeente toe te gaan. Om niet alleen om hen te sterken door zijn geloof, maar ook zelf om gesterkt te worden door het geloof van hen. Dus om elkaar zo te bemoedigen, om elkaar op te bouwen. En mijn vraag is dan ook, als hier iemand langskomt, iemand die in eerste instantie totaal niet bij de gemeente hoort, gewoon een vreemde, kunnen wij dan diegene opbouwen met ons getuigenis? Durven wij überhaupt diegene op te bouwen met ons getuigenis? Met hoe God door ons heen werkt. Durven wij diegene daarvan te vertellen? Of gaan we het liefst over op de koffie en vertellen we hoe de Formule 1 race was? Vinden we dat belangrijker? Waar getuigen wij van? Wat laten wij zien? En als laatste, die tekst ga ik niet helemaal met jullie lezen. Maar lees die ook vooral voor jezelf. Hebreeën 11 en 12. Een hele bekende tekst over de opsomming van geloofsgetuigen. Waarin staat van wat iedereen deed vanuit geloof. Waarvan werd verteld, waarvan werd getuigd. En uiteindelijk zegt de schrijver van de Hebreeënbrief zelfs, aan het begin van hoofdstuk 12, over als wij nu door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, laten wij dan ook doorwandelen, laten wij opgebouwd worden daardoor en laten wij niet constant in zonde vallen. Dat is ook heel belangrijk, doordat wij naar elkaar getuigen wat God doet, helpt het ons om niet in zonde te vallen. Dus wij helpen elkaar daarin. Sterk elkaar daarin. Dit is wat ik jullie wil vertellen, waarom het zo belangrijk is om te getuigen naar elkaar toe wat God doet in ons leven. Niet wat wij doen, omdat God dat van ons vraagt, maar wat God doet in ons leven. Niet wat wij meemaken in ons dagelijks leven, nee, wat God doet, wat Hij geeft, hoe genadig Hij is. Daar leven we voor. Ik wil met jullie afsluiten met een dankgebed. Heer, dank wel dat u ons aan elkaar geeft. Heer, dat we hier niet voor niets zijn, dat u ons aan elkaar geeft. En geef ook dat ons hart opent om te getuigen van de wonderlijke daden die u verricht, Heere, in ons leven. Heer, zoals vanochtend al werd getuigd van wat u doet. Heer, van wat u ons vertelt, hoe u opbouwt. Heer, zo werkt u door ons heen. En geef dat we dat meer en meer blijven doen, Heer. Dat we meer en meer die vreugde vinden in wat u doet. Heer, wat u heeft laten zien. Zoals het volk Israël juichte om het feit dat u heel het leger van de farao in de Rode Zee heeft doen verdrinken. Heer, dat u hem bevrijd had uit Egypteland. Heer, geef ook dat wij zo ons mogen verheugen in de bevrijding die u ons geeft, in de genade die u ons geeft en in wat u dag in, dag uit in ons verricht. Heer, dank wel daarvoor. Dank wel. Amen.